Even mag ik u hartelijk welkom heten namens de Bijbelschool en u een hele goede dag toewensen onder de, zeg maar, cursisten van altijd zijn een aantal regelmatige stamgasten. En er zijn ook wat mensen die wel eens hier geweest zijn in het verleden, maar misschien eens één of twee keer hun gezicht hebben laten zien. En anderen misschien die voor het eerst hier zijn. Nou, ik zou die even willen vragen om even te gaan staan en uw naam te noemen en vooral waar u vandaan komt. Dat is toch wel interessant om te weten. En ik weet dat ze van heel ver komen. Ja, zeg dit maar. Ja, oké, laten we hier maar beginnen. Ja, ja, Piet uit Appingen dan, hè? Dat is de verste, denk ik, vanmorgen. En? Jan Kamer uit Assen. Uit Drenthe en Groningen. Nou, fantastisch. Uit Kampen. Jan uit Kampen. Welkom, Jan. Ja, Jan van der Hoogt uit Rotterdam. Die kennen we, hè? Oude getrouwen. Ja, gaat er gang? Uit Ridderkerk, ja. Welkom. Ook uit Ridderkerk, ja. Uit Ridderkerk. Nou, Ridderkerk is goed vanmorgen, vertegenwoordigd vanmorgen. En is naast de deur. Ja, zegt het hier. Uit Hasselt. Fijn. België is goed vertegenwoordigd, hè? Zoals altijd. Dus kijk, ik mis eigenlijk Sjaak, hè? Die mis ik. Wat is er mee?
14 dagen dus.
Ja? Ja. Doe hem de groeten, heel speciaal, van ons allemaal. Ja, want als Sjaak er niet is, dan mis je toch wat, hè? Ja, toch? Hij hoort erbij. Nee, maar gewoon, ik weet het. Gewoon wat rustig aan doen. Ja, wens hem veel sterkte van de heer. Broeder van de Brink, we gaan naar u luisteren. Heel graag. Het is 10:15. Om 10:55, denk ik, wordt er weer geroepen voor de koffie. Dus.
Ik hoop dat u het allemaal goed kunt horen. Ik ben al blij dat mijn stem het zo doet. Want ik heb nogal het in mijn keel gehad. En dan gaan we vanmorgen eens spreken over het, hoe wij ons richten op de eindtijd. Ik heb natuurlijk in het boek van de Openbaring, dat u allemaal wel gelezen hebt, heb ik natuurlijk het een en ander al geschreven. En ook in de tweede bergrede, in de Olijfbergrede, daar staat ook heel wat. En in de laatste nummers over Noach. Ik hoop tenminste dat u allemaal krachtvermogen heeft. Wie leest het niet? Kan die een gratis abonnement krijgen? Goed. En dan mijn laatste artikelen zijn geweest over Noach. Ik dacht, daar ga ik dan maar weer eens bij beginnen. Dan gaan we het begin en het einde weer aan elkaar vastknopen. Dat heb ik in die artikelen ook gedaan. En dan zoeken we eens op Genesis 6. Genesis 6. Een stukje dat, waar ik wel meer over gesproken heb. Maar toch één stukje staat erbij waar ik nooit over gesproken heb. In Genesis 6 lees ik dan vers 1. Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren. En ze namen zich daaruit vrouwen, wie ze maar verkoren. En de Heere zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu ze zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. Dan wil ik het over het derde vers hebben. Dat over die zonen Gods, dat zullen de meesten wel nu langzamerhand weten, dat die zonen Gods de engelen zijn, de afgevallen engelen, die ingedrongen zijn in de mens. En dan begint hun werk. Dan begonnen ze al bij Kain. Kain werd gewaarschuwd als hij jaloers is op zijn broer. En dan zegt God, denk eraan, de belager ligt aan de deur. En jij moet over hem heersen. En die belager, was een geest van geweld. En jij moet over hem heersen. Maar dan staat er maar, K1 ging het veld op. En dan staat er bij mij op diezelfde Genesis 4 vers 7. Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur. Genesis 4 vers 7. Wiens begeerte naar u uitgaat. Doch over wie gij moet heersen. En dan staat er zo merkwaardig. Maar K1 zei tot zijn broer Abel. Laten we het veld ingaan. En dan slaat hij hem dood. En dat maar. Nou, daar heb je nu een voorbeeld dat de zonen Gods contact zoeken met een mens. Dan wordt het uitdrukkelijk verteld. En hoeveel mensen hebben geen belager aan hun deur gehad. En nog steeds die binnendringt. En de Heer zegt, jij moet over hem heersen. En als jij niet over hem heersen, gaat hij over jou heersen. En dan, als dat dan, laten we zeggen, de antediluviale tijd, de voortijd van de zonsvloed. Nou, reken maar op 1600, 1700 jaren. Kun je zo uit die geslachtsregisters, maken ze dat op. Nou, en in al die jaren zijn de machten der duisternis binnengestroomd. En dan zijn die zonen Gods hebben zich volkomen meester gemaakt. Die afgevallen engelen hebben zich volkomen meester gemaakt van de mens. En dan zegt God, mijn geest zal niet altoos twisten, zal niet altoos in de mens blijven. Ja, ik heb bezwaar tegen deze vertaling. Dat kunt u begrijpen. Mijn geest zal niet altoos in de mens blijven. En waarvoor heb ik daar bezwaar tegen? Want er zijn heel wat vertalingen van. Maar tegen deze vertaling heb ik in het bijzonder bezwaar. En wie kan me dat zeggen? Daar is je plekje voor, jou. Ja. Ja, er staat mijn hoofdletter in. Ja. En Johannes 7 zegt dat de geest nog niet was, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Die geest woonde nog in geen mens. Nou, hoe kan men dan vertalen, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven? Want die geest was er helemaal niet in. Ja. Hij was wel nabij. Hij zal bij u zijn en in u zijn. Ja. Dat in u, dat is pas met Pinksteren gebeurd. Toen kwam de geest in de mens. Voor die tijd is er nooit één mens geweest behalve Jezus. Voor Pinkster, die kon zeggen, in mij woont de Heilige Geest. Dus die vertaling, die klopt niet, laat ik zeggen, dogmatisch. Ja. En er zijn er wel meer, dan kun je zeggen, mijn geest met een kleine g. Maar mijn geest blijft altijd in me. Bij het sterven, dan verlaat ik mijn lichaam. Maar mijn geest houdt ook wel bij me. Ja. Dus zo is het ook weer niet. En dan kom ik maar tot de aloude statenvertaling. De deugdzame statenvertaling, u weet het wel. Ja, die blijft toch buiten kijf toch wel op de meeste plaatsen het betrouwbaarste. En dan ben ik altijd blij dat ik daarbij opgevoed ben. En mijn statenvertaling zegt, mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij vlees is. Mijn geest zal niet altoos twisten met de mens, omdat hij vlees is. Dat zegt de Statenvertaling. Daar kan ik wel onderstrepen. En als ik dan hier zeg, in plaats van eeuwiglijk altoos, waarom zou dat altoos in mijn hoofd spelen? Omdat een heel bekende psalm daar naar verwijst. Psalm 103. Zoekt u maar eens op, Psalm 103, vers 9. En dan zie je dat dat heel goed gebruikt kan worden. Psalm 103, vers 9. Daar staat: langmoedig en rijk aan goede tierenheid. En niet altoos blijft hij, blijft God twisten, niet eeuwig zal hij toornen. Zie je? Ik zal niet altijd twisten, nog de toren behouden, zegt de oude Bijbel. Hij zal niet altoos twisten, nog de toren behouden. Dat is. Dus dan zie je dat je dat meer vindt in de schrift. Afgezien dat we dadelijk dan komen, wie twisten er niet? Altoos. Jezus. Hij zal niet twisten. Ja, nog zijn stem op de straten doen. Nog schreeuwen en zijn stem op de straten doen horen. Ja. Ja. Als er staat: Gods geest zal niet altoos met de mens twisten. Dan merken we dat die geest van God zich richt op de mens. Jacobus zegt: die geest, Gods geest, begeert de mens met jaloersheid. Dus hij richt zich op de mens. Hij wil verbonden zijn met de mens. En de Heilige Geest wil de mens inspireren. Van mee te gaan al. Dat is. En als de mens geïnspireerd wordt, dan heeft dat een bedoeling. Gods geest is werkzaam in een mens. En die geest, die wil een natuurlijk mens omvormen in een geestelijk mens. Dat is de bedoeling. God wil een mens veranderen. Een mens is niet bedoeld om als natuurlijk mens te leven. Maar God heeft de mens geschapen en dan is het natuurlijke eerst en daarna het geestelijke. Maar dan mag je niet zeggen dat geestelijke wordt weer natuurlijk. Als de mens een geestelijk mens is, moet die een geestelijk mens tot in eeuwigheid blijven. Want het geestelijke is hoger dan het natuurlijke. Dus de mens is in zijn schepping bedoeld om een geestelijk mens te zijn. Die functioneert in twee werelden. Het beste voorbeeld uit de natuur om het te begrijpen, dat is de vergelijking van een rups en een vlinder. Eerst een rups en door een metamorfose of gedaanteverwisseling krijg je de vlinder. En die vlinder die kan, wat de rups doet ook, die kan ook op dat takje gaan zitten. Hè? Maar hij kan ook zich omhoog verheffen. Nou, daar heb je het beeld van de wedergeboorte. Hè? Opgenomen, overgeplaatst in de hemelse gewesten. Nou, dat is van meet af aan Gods bedoeling geweest met Adam. Daarom werd Adam gezet in de Hof van Eden. Er staat: en God gaf aan Adam dat paradijs, de hof in Eden. Eden, het landschap, paradijs, dat was dus die besloten tuin. En daar heeft God met hem gesproken. In de avond kwam God tot hem als een koele avondwind. En waarom? Om Adam ook te metamorfoseren van een natuurlijk mens. Die is niet verkeerd. Maar het moet een geestelijk mens worden. Nou, dat is de bedoeling. En dan is een geestelijk mens niet meer gebonden aan de stof en aan de aarde. En nu is het maar zaak dat de mens geschapen is dat hij Gods stem kan horen. Adam heeft Gods stem gehoord. Wie hoorde ook Gods stem? Dat hebben we net gelezen. Kain. Kain, daar kon God ook nog zo tegen spreken. Dus Kain was nog niet helemaal afgesloten. Voor Kain gold het nog niet dat God, dat hij onbereikbaar was. God kon nog tot hem spreken. Misschien wel de laatste keer. Want er staat: en de Heere zeide tot hem, hè? God zeide tot hem. Waarom zie je er zo toornig uit? En waarom is je gelaat betrokken? Ja, dus dan gaat het erover, hoe hoor je God? Hoe hebben de mensen God gehoord? En dan is het dat God, wat de prediker zegt, de eeuwigheid, de eeuw, in zijn hart gelegd heeft. In hem, ieder mens is ingeschapen het contact, het verlangen naar de dingen die omhoog zijn. Die boven het natuurlijke gaan. Dat is de eeuwigheid in zijn hart gelegd. De eeuwigheid. Nou, en kan God daar nog op inspelen? En als hij zijn stem hoort, dan moet je niet denken, ja, nu hoor ik een bepaalde klank. God kan spreken, zo goed als een boze geest ook kan spreken. Je kunt luisteren naar een boze geest, dat je zelfs helemaal niet weet dat er een boze geest tot je gesproken heeft, die je verleidt, die je op het verkeerde pad brengt. Hoe vaak gebeurt het? Maar kan zelfs een boze geest kan je tot je spreken, niet waar? En dat je denkt dat Gods geest is. En dan merk je opeens dat er dus in de mens iets moet zijn dat hij de geest van God gaat herkennen. Dat hij de waarheid gaat verstaan. Al weet hij dan niet dat God spreekt, maar dan moet hij toch de waarheid verstaan. Ja. En wanneer sluit een mens zich af van de geest, van de stem die van boven komt en niet van onder? Nou, dat is wat hier naar achter staat, dewijl hij vlees is. Als we zouden zeggen, hij is volkomen aardsgezind geworden. Alles wat omhoog trok, dat is gedoofd. Kijk, er kan zelfs in de slechte mens nog iets zijn dat contact zoekt naar boven. En als je een voorbeeld wil hebben, nou, dan kan ik je er zo een geven, een heel duidelijk voorbeeld. Jezus was gekruisigd tussen twee moordenaars. Nou, en waarom zei de een alleen maar kwade dingen tot hem? En waarom zei de ander, gedenk mij dat als gij die koninkrijk zult gekomen zijn. Dat is zijn laatste bede geweest. Misschien zijn enige bede. Ja, ooit in zijn leven uitgesproken. Maar daar heb je nu dat daarin toch nog de stem was van de mens die naar boven gaat. Dus die luistert naar die ingeschapen wet in hem. Noem het geweten. Noem het de stem van de geest. God spreekt in elk geval. God kan ook hoorbaar spreken. Ik kan en zal God nog wel hoorbaar gesproken hebben. Maar God spreekt ook nog wel tot de natuurlijke mens. Als hij maar niet, maar wat trekt hem weg van God? Nou, als hij de aarde lief krijgt. En de aarde, vlees, de begeerte der ogen, de grootsheid des levens en een hoogwaardig leven. Dan merk je, de mensen zijn aardsgericht. En dat klopt ook. Wat zegt Jezus? Ze aten, zij dronken, ze namen en ze gaven ten huwelijk. Geen verkeerde zaken, maar deze mensen leefden alleen voor deze zaken. Dat was hun natuurlijk leven en ze waren volkomen op dat natuurlijke leven ingesteld. En als je volkomen op het natuurlijke leven ingesteld bent, dan zet je je deur open ook voor geesten die je afsluiten van de weg die naar boven gaat. Dan word je afgesloten. Dan krijg je een geslacht dat van zijn jeugd af al, van zijn jeugd aan, boos is. Dat zegt de Heer. De mens is van zijn jeugd aan boos. Ja. Dus dan wordt daarmee het plan van God gedwarsboomd. Door die zonen Gods. Als de machten der duisternis binnendringen, dan gaan ze de mens verhinderen dat zijn gedachten omhoog gaan. En gaan ze nog verder? Ja, dan brengen ze hem wel naar de onzienlijke wereld toe. Maar die onzienlijke wereld gaat niet naar boven, maar naar beneden. Want alles wat de mens dan gaat doen, wordt occult. En occult is de weg naar beneden. Dat is de weg naar het dodenrijk. Ja. Dan gaat er iets werken in de mens, de zucht om in de onzienlijke wereld je toch te bewegen, maar in verband met de dood. Ja. En dan, daarom staat het occultisme diametraal tegenover de dienst van de levende God. De vleeselijke mens. Die luistert naar de influisteringen van de boze. Hij kan godsdienstig zijn, Kain ook. Hè? Want Kain was godsdienstig, en dat weet ik omdat hij een offer bracht. En Kain en Abel brengen een offer. Maar Kain is de mens die het offer brengt, zoals ze eeuwenlang vele mensen een offer gebracht hebben. Zonder verbinding met God. Uit godsdienstige overwegingen in de zichtbare wereld. Mensen die godsdienstig zijn en God dienen alleen in de zichtbare wereld. Nou ja, dat is natuurlijk niet moeilijk aan te duiden wat dat is. En de gezindheid van het vlees, die aardsgezindheid, zegt Paulus, is de dood. De absolute scheiding met God. En denk eraan, die voortijd is een beeld van de eindtijd. Zoals het in Noors dagen was, zo wordt het ook in de tijd die wij ingegaan zijn. Dat de mens absoluut onbereikbaar wordt van God. Want hij is vlees. Hij onderwerpt zich niet aan de ingeschapen wet van God. En wat in het vlees is, kan God niet behagen. Abel bracht een offer, maar Abel was allereerst afgestemd op dat plan van God. Abel richtte zich met zijn gedachten naar boven en hij ontving toen de meest simpele verklaring, indrukken van het offer van Christus, van de schuldvergiffenis. Dat kwam omdat God tot hem spreken kon. En daarom nam hij dat lam. En daarom was zijn offer bij God het juiste offer. Kijk, en nu deden twee mensen hetzelfde. Maar de een werd geïnspireerd door de geest van God. Die had contact. Hij was een gelovige in God. Had verbinding met hem. En Abel was een godsdienstig mens. Maar hij kon niet zeggen dat hij gemeenschap met God had. Godsdienstige mensen zonder gemeenschap met God. Die helemaal niet meer de stem van God horen. Dat is dan het vervolg. En dan Kain is in de hele schrift door dus het voorbeeld van de vrome geesten. En vrome geesten, vroom tussen aanhalingstekens, in ongunstige zin. Zich voordoende als God te dienen, maar in werkelijkheid zijn het duivelen en die zich voordoen als een engel des lichts. Ja. Daar is nou Kain een voorbeeld van. Want als Israël geoordeeld wordt, de Joden geoordeeld worden, dan zegt de Heere, ik zal dat bloed zal geëist worden vanaf Kain. Van dit geslacht. Dat is een apart geslacht. En dat is tot nu toe, en dat blijft zo, er is een geslacht dat God uitwendig dient, maar geen gemeenschap met hem heeft. Nou, dat is het geslacht van Kain. En bij Kain eindigde dat met broedermoord. Nou, en dat is in heel het volk Israël is dat ook zo geweest. Waar ging een haat tegen? Tegen wat voor soort mensen? Tegen de profeten, niet waar? Want als Jezus dat zegt, dat het bloed geëist zal worden vanaf Kain tot van Zacharia, de zoon van Berachia, die gij gedood hebt tussen het voorhuis en het altaar. Nietwaar? Dan zegt hij, ze hebben de profeten gedood. Jeruzalem, dat de profeten doodt. En wie doodt ook de profeten? Ja, en de valse kerk. De verbasterde kerk. Babylon. Van haar zal geëist worden het bloed van de heiligen en van de profeten. En profeten zijn mensen die de stem van God hebben gehoord. En die mensen vind je in Babel. En die mensen, die vind je als ze nog offeren. Als ze nog bezig zijn met de dienst van God. En nu zie je dat God zegt, mijn geest zal niet altoos twisten. God worstelt om die mens. Maar die mens die hoort niet. En dan kunnen ze godsdienstig zijn. Net als Kain. In Jesaja 1 staat er dat deze mensen de voorhoven van de tempel plat treden. En de Heere zegt, je offerdieren zijn mij een walging in mijn neusgaten. En ik moet dat niet. En je handen zijn bevlekt met bloed. Jesaja 1. Nou, dat vind je hier bij Kain ook. En dan, dat als God dat niet moet, dan ervaart Kain, God neemt het niet aan. En hij ziet tegelijkertijd de vrede Gods op het gezicht van Abel. Nou, dat is de vijandschap. Abel die ervoer het koninkrijk Gods in de vrede. Ik ben een rechtvaardige, zegt hij. Door het geloof wist hij dat hij een rechtvaardige was door dat offer. Want hij had het in het plan Gods, had hij gedacht. En dat verklaarde hem voor een rechtvaardige door het geloof. En hoeveel mensen zijn er vandaag in de dag die kunnen zeggen, ik ben een rechtvaardige? Ja. Die zeggen misschien, ja, mocht ik het nog maar eens worden. Ja. Een dienstknecht des Heren. Nee, Paulus zegt het in Timotheus. Hè? Timotheus 2. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Ja. Maar hij moet vriendelijk zijn. En geduldig. Zachtmoedig. Maar de ongeestelijke mens aanvaardt niet de dingen die van God zijn. No. Maar God die twist ermee met die mens. Maar die mens die kan het op den duur niet meer, omdat de ongeestelijke mens verstaat niet de dingen die van God zijn. En waarom? Omdat ze slechts geestelijk te beoordelen zijn. En als je volkomen om de aarde gericht bent en heel je godsdienst op uiterlijke vormen en ceremonieën en wettische dingen is gericht, versta je de geest van God niet meer. Dan begrijp je er ook niets meer van. Want God wil dat de mens met zijn gedachten omhoog komt. En hoe spreekt nu God nog? In het begin. God, eertijds sprak God. Eerste vers van Hebreeën. Door profeten. God, eertijds sprekende door profeten. Heeft in deze laatste dagen gesproken in de zoon. Ja, zo staat het er. En een van die profeten is dan Henoch. En dan kan je zien dat God twist met die mensen. Waarom? Henoch zegt, en dat weet ik uit Judas 6, meen ik, daar staat, hij zegt tot de mensen die zich afsluiten van God, hij zegt, denk eraan, de Heer is gekomen met zijn 10.000-tallen van engelen om gericht te doen en te straffen alle goddeloosheid. Dus hij bracht een boodschap, dan laten we het nu maar zeggen, zoals je dat ook wel hoort, van hel en verdoemenis. Als je dit niet doet, dan dat. Ja, dat is Henoch. Judas 6 lees je dat. Hij bracht het oordeel. En dan kun je merken dat God twist met die mens. God spreekt tot die mens en waarschuwt hem door profeten en schildert hem het einde voor. Het ondergang. Dat zijn de boeteprofeten. Die twisten. En dan zegt God, ik zal niet altoos twisten. Begrijp je nu wat het psalmist bedoelt? Want het is een twist. Dat is een worsteling van God. En die, daar zit tevens achter het geweld. En anders, als je niet luistert, dan ga je de put in. Dan bereik je de ondergang.
Noach is de prediker der gerechtigheid. Hij was 600 jaar toen hij de ark inging. Een respectabele leeftijd. Toen hij 500 jaar was, toen trouwde hij pas. Kon geen vrouw vinden natuurlijk. Zijn zoon Idem Dito. Ja, die bij hem paste hoor. Laat ik het zo zeggen. Die bij hem paste. Zover was men al afgeweken. En Noach is dan de man, daar heb ik over geschreven, die heeft dan die honderden jaren gepredikt en nooit één ziel kunnen winnen. En als je dan doorgaat, dan moet je toch wel, weten dat je een boodschapper Gods bent. Ja. Als je nooit één ziel wint en dan, het, laten we zeggen, 400 jaar volhoudt, 500 jaar. Maar dan zegt God, ik zal niet al toch twisten. Noach, houd daar nou maar mee op. En de mens geef ik nog 120 jaar. En wat moet Noach doen? Noach, die moet twee dingen doen. Hij moet die ark gaan bouwen. Dat is één. En hij moet maar voor die mensen gaan bidden. Want Noach zegt Ezekiel, ik meen vers, hoofdstuk 8, maar dat wil ik kwijt zijn. Ezekiel zegt dat Noach en Job en Daniel de grootste bidders waren van het oude verbond. Noach is de grootste voorbidder geweest. En kun je zeggen dat hij succes had om dat woord eens te gebruiken? Nee. Zonder enige waarneming stuitte, dat gebed werd ook niet verhoord naar zijn denken. Ik heb in Kracht van Hoog duidelijk gemaakt dat toch als die mensen omkomen, dat dan die eeuw in hun hart weer begint te werken en dat er dus mensen zijn geweest die hebben gezegd, o God van Noach, red me. Een sterrenbedbekering. En als dan Jezus later in de dodenrijk komt, dan kan hij die mensen benaderen. En dan staat er dat God, dat Jezus het evangelie heeft gebracht tot de mensen die eertijds ongehoorzaam waren, maar toen niet meer waren, maar ze hebben om genade gesmeekt. En dan brengt Jezus hen het eeuwige evangelie. Opdat ze wel naar het vlees zouden omkomen, maar naar de geest zouden behouden worden. Dat schrijft Petrus, die dat natuurlijk zelf van Jezus gehoord heeft, die 40 dagen als de Heer hen dan onderricht aangaande het Koninkrijk Gods. Dus wij zien dat Noach niet meer dan die bad. En die bouwde zijn ark. En door die ark heeft hij die wereld veroordeeld. Iedereen die ark zag, die kon weten het oordeel komt. Kijk, Henoch heeft met de knoet gewerkt. En het resultaat was dat ze zeiden, we zullen jou wel krijgen. En dan staat er, en Henoch werd niet gevonden, want God nam hem weg. Henoch werd niet gevonden, want God nam hem weg. Ze hebben hem op willen ruimen. Ja, dat krijg je. Maar van Henoch, Noach heeft zich teruggetrokken in gebed. Is de grote voorbidder geworden. Nou, Noach, daar kun je niet merken dat de mensen hem lastig gevallen zijn. En zo heeft Noach een godspraak ontvangen, een profeet, over iets dat nog niet gezien werd. En hij heeft eerbiedig de ark toebereid. Eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin en heeft de wereld veroordeeld. Een erfgenaam. Hij is geworden een erfgenaam die aan het geloof beantwoordt. Noach heeft, zegt de Bijbel, met eerbied de ark toebereid. En de oude Statenvertaling zegt met vrezen. Er wordt een woord gebruikt dat, dat ook vrees inhoudt. De vrezen des Heren. Nou, Noach heeft de ark in eerbied. Hij was, nou, hij vereerde God. Met vrezen heeft hij de ark gemaakt. Dat woord vrezen des Heren. Dat komt ook in het Nieuwe Testament voor. Vrees. In het Oude Testament betekent dat vrees. Betekent, daar heb je de mensen die God vrezen. En in die vrezen hebben ze hem lief. En in het Nieuwe Testament heb je mensen die God lief hebben. En in dat lief hebben, hebben ze vrees. Begrijpen we het? In het Oude Testament ligt het accent op de vrees. In het Nieuwe Testament ligt het accent op de liefde. En mensen die bevreesd waren als Noach, in die vrees lag de liefde tot God. Liefde tot God. Maar wij hebben God lief, Jezus Christus lief, en daarvoor hebben wij vrees voor zijn woord. We hebben eerbied voor zijn woord. Dat is het verschil. Wij willen heilig leven. Dat is omdat wij hem lief hebben, daarom willen wij leven naar zijn wil. Dat is onze vrees, om van hem af te wijken. Zie je, dus dat is de vrees, omdat anders die liefde gebroken wordt, die liefdesband. Je bent bang God te kwetsen, God het verdriet te doen. Nou, dat is je vrees, omdat je hem zo lief hebt. In het Oude Testament werd geleerd, je moet hem vrezen. En dan heb je ook wel liefde tot God. Mijn geest zal niet altoos twisten. Merkwaardige tekst. Want die heeft twee kanten. Er zijn twee zijden aan de medaille. Aan de ene kant zie je dan bij die zondvloed die onuitsprekelijke verschrikking. Dan zie je de verbinding met de afgrond. Dan zie je dat God de mens loslaat. Paulus zou zeggen, hij levert hem over. God distancieert zich van de mens. Ik ga niet meer worstelen met de mens. Ik ga niet meer met hem twisten. Hij zoekt het maar uit. God trekt zich terug. Dat is, mijn geest zal niet met hem twisten. God laat hem los. Zoals Paulus zegt in de Romeinenbrief, God heeft hen overgegeven aan hun een verwerpelijk denken. En als een mens overgegeven wordt, dan wordt hij automatisch een prooi van de machten der duisternis. En dat noemt de Bijbel Gods toorn. Dat is nou Gods toorn. Dat wil zeggen dat God zegt, ik bemoei me niet met de mens, en automatisch zegt de duivel, nou ik dan zoveel te meer. Dus dat is de ene kant van de medaille. Ik zou zeggen, dan wenen de heilige engelen. Want ze hebben geen emplooi meer. Ze kunnen niet meer verder. En de andere zijde is, ik zal niet altoos twisten, want dat is niet meer nodig. De mens heeft die twist niet meer nodig. Dat is voor de engelen een zaak van vreugde. Want God wordt gediend door een gewillig volk. God wordt gediend door een volk dat de juiste keuze heeft gedaan. En uiteindelijk dat God inwoning met hem maakt. En als God inwoning in de mens maakt, dan doet hij dat bij mensen die honger en dorsten naar de gerechtigheid. Dan gaat hij niet meer twisten. Komt het begrijpen? Als wij tot bidden om de Heilige Geest en wij zijn waarachtig, dan willen wij de zonde niet. Het is nog anders dat we het doen, maar dan gaat het tegen onze wil. Maar wij willen de zonde niet. Dus God hoeft met mij niet te twisten. Ik zal niet altoos twisten. Ziet u die geweldige verandering in deze tekst? Ik ga niet altoos twisten met de mens. Want ik ga de mens vervullen. Met mijn geest. Bij de zondvloed is, ik ga de aarde verderven. Waarom? De mens is onnut geworden. Onbruikbaar. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Ook niet één. Alle zijn ze afgeweken. Adder vergeven zonder een tong. En met een tong spreken ze bedrog. En adder vergeven zonder een lippen. De enige die gered wordt, dat is Noach. Met zijn gezin. Dat is het einde. Dan trekt God zich terug. Mijn geest wist niet meer. Dan wordt alles opzij geschoven. God laat alles los. Ook de aarde is vervloekt om te willen van de mens. Maar er staat uitdrukkelijk God, dat God zegt, ik, na de zonvloed, ik zal de aarde niet meer vervloeken. De aarde wordt geen prooi meer van de machten der duisternis. Dat gebeurt niet meer. Ze kunnen praten wat ze willen, dat die aarde nog eens uit elkaar spat, maar dat gebeurt niet. God zegt, ik ga die aarde niet meer vervloeken. Dat is uitdrukkelijk beloofd aan Noach. Dan zien we bijvoorbeeld het volk Israël. Dat volk Israël, dat komt na die geschiedenis met Babel. Kijk, in Babylon, in Babel bouwden ze een toren. En daar hadden ze gemeenschap met de boze geesten. Daar dringen ze binnen in de onzichtbare wereld van het Rijk der Duisternis. Daar is de toverij, daar is het occultisme, daar is de verbinding met het dodenrijk. Daar begint de afgoderij in Babel. En dan twist God ook niet meer. En wat doet hij dan? Nou, dan verstrooit hij ze. Dan komt het niet dat God het leven wegneemt van de mensen, het biologische leven. Maar God verstrooit de mensen in Babel. Waarom? Dan wordt hun eenheid verbroken en hun kracht. En dat is een zegen. Als de mens opstandig wordt door God en helemaal duisternis is, dan zegt God, nou, als ze zo doorgaan, dan doen ze wat ze willen in het Rijk der Duisternis. Dat is ook een beeld van de Antichrist. Ja, die toren van Babel. God zegt in Genesis zelf, laat ik voorzichtig zijn, want ze gaan doen wat ze willen. Zo'n occulte kracht krijgen ze, dat ze alles ondersteboven doen. En dan gaat God dat volk verstrooien. En een volk dat verstrooid is, dat is geen eenheid meer. En wij zitten nog altijd, dankzij het ingrijpen van God, tussen een volk dat op aarde, de volkeren zijn op aarde verstrooid. Daar danken wij onze godsdienstvrijheid aan. Dat wij hier in Nederland godsdienstvrijheid hebben, dat danken wij aan het feit dat iedereen zijn eigen godsdienst heeft. Dat de ene godsdienst de andere tegenwerkt. Daarvoor hebben wij het hier rustig. Veronderstel dat ze hier allemaal katholiek waren. Veronderstel dat het allemaal islamieten waren. Of allemaal hindoes. Dan ben je vervolgd. Dat is toch duidelijk. Maar wij danken dat aan die verstrooiing. Verstrooiing brengt altijd de kracht. Verstrooiing brengt altijd de eenheid. En dan uit al die volkeren die verstrooid zijn. En die laat God ook liggen. Dat zijn mensen die leven dan in de tijd van de onwetendheid. Maar God bemoeit zich er niet mee. En dan neemt God een volk eruit als Israël. Heeft Israël wel eens een zendingsopdracht uitgevoerd? Ja, dat deden ze dan later omdat ze zelf in de verstrooiing waren. Niet waar? Ja. 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 Maar het volk Israël, in al die koningen, al die richters, zijn ze er ooit op uitgetrokken? Nee. Dan krijgen we dadelijk de tijd van Jezus. Ja. Maar dan begrijp je wel, Israël was het uitverkoren volk. God nam een volk. En dat was weer de zwakke kant. Om een volk te nemen als je eigendom. Want dat volk, dat was niet van harte. Diende dat God. Ja, dat is duidelijk. Dat volk, dat was een bijeengeraapt zootje. Er staat zelfs als uit de Egypte trekken, dan is het met schades veel. Vreemd volk. En dat wordt dan Gods volk. Dan kan ik begrijpen dat de profeten weer zeiden dat God een twist had met dat volk. Maar God komt dat volk tegemoet. Dat heeft God in de zondvloed niet gedaan. God komt het tegemoet. De profeet zegt in Jesaja 64, wie heeft er een God die ons tegemoet komt? Dat is het grote verschil. Die mensen die niet wilden, die mensen die aan de aarde, aan het, die vleeselijke Israëlieten, God kwam hen tegemoet. Waarin bijvoorbeeld? God kwam hem tegemoet in de verzoening van schuld door de offers. Door het, als ze de lammeren gingen slachten, door de tabernakeldienst, zo kwam God hen tegemoet. Hij kwam er tegemoet door profeten te sturen, door de wet te geven. Dat was ook genade. Die mensen waren totaal tuchteloos. Want de wet is gegeven aan tuchteloze mensen, zegt de Paulus in 1 Timotheus 1 vers 8. En God zegt, nou dan heb je de wet. En als je dat nou maar doet, dan kun je het al een heel eind brengen. Ja? God komt ze tegemoet. En als die mensen nu maar eens nagedacht hadden waarom dat offer was. Ze hadden moeten denken, wat is nou de bedoeling van dat lam? Ja, maar dat is juist wat ze niet deden. Die mensen gingen de weg van Kaïn. Ze offerden en ze maakten van dat offer, die plicht, maakten ze een dienst van God. Maar ze zochten niet achter dat offer naar de waarheid. Ze hadden moeten overdenken, net als Abel, waarom offeren wij? En dat deden ze niet. Als zij dat offer maar gebracht hadden, dan was de kous af, dan konden ze weer verder gaan. Dat was bij het merendeel van het volk. En dan volgt eruit dat zo'n volk weer, als het religieus wordt, de afgoden gaat dienen. Want dan hebben ze het zichtbare weer. Een afgod is iets zichtbaars. Dat is een beeld. Een afbeelding. Dat is een voorwerp. Een amulet. Een efod. En dan is het merkwaardige, dan trekt dat volk door de woestijn. Dan dragen ze de ark. Dan dragen ze de tent, de tabernakel. Allemaal. Dat is goed. He? Maar God twist met dat volk, hoor. In zijn geheel. Want dan zoek je maar eens op Handelingen 8. Handelingen 8. Dan kun je merken Gods volk te zijn en dan toch nog verloren te gaan. Handelingen 8, daar staat dit. Vers 39. Zij wenden zich in hun hart naar Egypte. Let erop. Handelingen 7, vers 39, het eind. Zij wenden zich in hun hart naar Egypte. Hun hart ging weer terug naar Egypte. En dan zeggen ze tot Aaron, maak ons goden die voor ons zullen uitgaan. En ze maakten een kalf, vers 41, we kennen dat wel. Ze brachten een offerande. Ze brachten geen offerande in die tabernakel, ze brachten die offerande aan dat kalf. En vers 42, God keerde zich af en gaf hen over om het Heer des hemels te vereren. Daar begint het mee. God trok zich terug, liet hen los. En dan gaan ze de sterren gaan ze dienen. Dat is dan nog het beste wat de heidenen kunnen doen. Want dan dienen ze nog iets van Gods schepping dat niet te bereiken valt, boven hen. Want een kalf dienen, dat is heel wat lager dan een ster dienen, dan een ster aanbidden. Dat zegt Mozes tenminste. En God keerde zich af en gaf hen over aan het Heer des hemels. Gelijk geschreven staat in het boek der profeten, want dat vind je niet in Exodus, Leviticus, Numeri, in Deuteronomium, wat dat volk allemaal uitgesproken heeft. Dat vind je in Amos 5, maar alleen staat het er zo in de Septuagint. Want die mensen die citeerden altijd de Septuagint, de Griekse vertaling. En wat staat er dan in Amos? Hebt gij ook slachtoffer en offer aan de mij gebracht? De mijn hem niet. Konden ze niet missen. Hebt gij niet de tent van Moloch gedragen? Ze hadden nog een tabernakel. Dat was de tent van Moloch. Dat was die God die kinderoffers vroeg. Die droegen ze in de woestijn. En de sterren van de god Rampha. Het sterrenbeeld waar de god Rampha mee gediend werd. Die gij gemaakt hebt om die te aanbidden. Ik zal u overbrengen nog verder dan Babylon. De profeet zegt, ik zal je nog verder brengen dan Damascus. En nog verder dan Damascus, daar ligt Babel. Ja. Wat doet God dus met dat volk? Nou, hij trekt zich terug. En dan verdwijnt dat volk. En hoe verdwijnt het? Dat ze allemaal in de woestijn sterven. Er komt er geen één in Canaan. Alleen een nieuw geslacht onder de 40 jaar. Ja, want dat weet ik. Omdat in, later worden de Israëlieten besneden. En dan wordt het hele volk besneden. Nou, en het volk dat in Egypte was, dat was besneden. Want ze hadden het paasgaan gevierd. En onbesneden mocht het paasgaan niet vieren. Dus het volk dat uitrok was allemaal besneden. Maar ze zijn allemaal in de woestijn omgekomen. Merken we, dan komen ze om. Dan sterven ze. Dan zijn er maar twee die eruit gehaald worden. Jozua en Caleb. Een heel merkwaardig iets. En als ze dan in hun land zijn, dat nieuwe geslacht, dan staat er steeds, zij voeren voort om kwaad te doen in de ogen des Heeren. Dat zijn van die uitdrukkingen uit de Statenbijbel. Dat onder die richters is het een en al afgodendienst. Zelfs de richters deden mee. Denk maar aan Gideon, die ook een efod maakte. Ze waren er allemaal mee besmet. Dan komt David en Salomo. Nou, een goede tijd. En Salomo bouwt de tempel. Die tempel van Salomo, die staat er, laten we nou maar zeggen, 400 jaar. Hooguit. Hij heeft 400 jaar bestaan. Een 100 jaar was hij ook nog maar af toen hij verwoest werd. Nou, die tempel van Salomo. En als, je zou het niet geloven, maar als je het uitrekent met de, wat er in de koningen staat in de kronieken, daar hebben ze drie kwart, dus 300 jaar lang ongeveer, hebben ze de Baalsdienst en de Astartedienst en afgoderij en sterrendienst hebben ze in die tempel bedreven. Dat was nou de tempel van Salomo. Waarom? Omdat het volk vleeselijk was. Dat was aardsgezind. En als je aardsgezind bent, dan begint toch dat religieuze gevoel te werken. Dan wil de mens toch nog, die eeuw die hij in zijn hart heeft, wil hij dan toch ook nog bevredigen, dat verlangen. En dan gaat het naar beneden, naar het dodenrijk. En dan krijg je het occultisme volop. Denk maar aan koning Josia, wat hij allemaal opgeruimd heeft, die vrome koning. Nou, alle mogelijke dingen van het heidendom, je kunt het vinden in de Twee Koningen. 17 en 19. Ja. En als je Ezekiel leest, die wordt in de geest gevoerd naar de tempel en dan moet hij een gat graven in de muur en dan vertelt hij in hoofdstuk 8 allemaal wat hij ziet, het ene vreselijke naar de ander, allemaal goddeloosheid. God twistte met zijn volk en laat het los. En wat doet hij met die 10 stammen die helemaal verzonken waren? Denk maar in de Agafstijd, maar dat was tot het einde toe, was dat goddeloosheid. Ja. Dan lezen we in de 2 Koningen 21 vers 6. God deed Israël weg, die 10 stammen. God deed Israël weg voor zijn aangezicht. God deed het volk weg. Dat werd weer verstrooid. Moet eens opletten wat een lijn. Kain werd een zwerver. Of herinnert u zich niet? Kain die zwierf. En hier hebben we Israël sterft in de woestijn. En de 10 stammen die worden verstrooid en men heeft ze nooit meer teruggevonden. De kracht van de afgoderij is gebroken. Ze worden opgenomen onder de volken. Nou, we gaan er dadelijk mee verder. We zullen daar maar geen theorieën aan vastknopen van Brits Israël. Dan kun je zien dat is ook alweer een natuurlijk denken. Dat de Engelsen en de Nederlanders en de Denen Israëlieten zijn. Want God deed ze weg voor zijn aangezicht. Ze zeggen ja, en ze zijn weer bij ons boven gekomen. En als dan Juda, de twee stammen, Juda, dus. Als dat die zonde in de tempel ook weer toeneemt, nou, dan komen ze in ballingschappen. Dan worden ze ook verstrooid.
En dan keert het terug. Israël keert terug. En dan komen we in de tijd van de Tweede Tempel en de tijd van Jezus Christus. En dan merk je dat dat volk radicaal gebroken heeft met de afgoderij van de heidenen. Maar daar komt een andere afgodendienst. Want ze hebben volop dan toch weer een godsdienst van de aarde. De tempel. Die was heilig verklaard. Denk eens wat ze met Stefanus gedaan hebben. Die zegt, Allerhoogste woont niet in een tempel met handen gemaakt. Die dacht al geestelijk. En dan zie je weer dat ongeestelijke denken, die tempel van was voor hen niet een middel om tot God te komen in de geestelijke wereld. Maar die tempel op aarde was dat zichtbare, dat was hun godsdienst. En al, de Sabbat was voor hen geen rustdag, maar dat was een aaneenschakeling van plichten. Dat mocht je niet en dat moest je. En Jezus zegt, dat worden lasten te zwaar om te dragen. Ze hadden een juk op het volk gelegd, want dat was hun godsdienst, een plichtenleer. Net als vandaag aan de dag de Mohammedanen hebben hetzelfde. De Joden die kregen een plichtenleer. Dus dat was in de zichtbare wereld, heb je vlees gegeten, heb je kosher gegeten, daar gaat het om. En Jezus komt daar, nou, en dan wordt van Jezus gezegd in Matthäus 12, hij zal niet twisten, nog zijn stem verheffen, niet schreeuwen, maar ook niet twisten. Jezus twist niet, gaat geen discussies aan. God twist niet meer. Dan merk je, dan staat er, ik zal niet altijd twisten. Dat begint met Jezus. Hij komt in een omgeving, onder een volk, dat evenals Kain zeer godsdienstig is, en dat offert, maar doodt tegelijk de profeten. In de tijd van Jezus zijn er geen profeten meer. Maar de profeten houden op. De stem van God wordt niet meer vernomen. Nou ja, maar die kunnen er ook niet meer zijn, want dat is overgenomen door het wetticisme. En Jezus spreekt niet over hel en verdoemenis nummer 1, maar hij probeert ingang te vinden bij de mensen die de armen, degene die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, de mensen die een nieuw leven willen beginnen. En daarom brengt hij wel een bekering, maar vanuit een vrijwilligheid. Een verandering des harten. En wie dat niet wil, nou, daar richt hij zich niet tegen. Jezus richt zich tot mensen, zoals de psalmist zeggen, dat hij rijdt op de wagens van een gewillig volk. Hij brengt het evangelie van de geestelijke wereld, van het koninkrijk der hemelen. Aan een occult volk. Denk maar aan dat water in Kana. Dat wijwater. Hij maakte er een grapje van. Hij maakte van dat heilige water. Voor de ceremonie. Maakte hij heerlijke wijn. Ja, drink het maar op. Dat is veel beter. Ja. Van de besnijdenis. Waar ze zo trots op waren. Kinderen van de besnijdenis. Naar het vlees. Bracht hij de geestelijke besnijdenis, de besnijdenis des harten. En we zien weer dat deze mensen, diezelfde de geest van Kain hebben, de geweldgeest. Vrome geesten, orthodoxe geesten, zijn geesten die staan op de leer, op de wet, op de verordeningen in de zichtbare wereld, zijn altijd keihard. Geweldgeesten. En voor hen is het zaak, dat koninkrijk Gods was voor hen een zaak om de wereld te regeren. En dan mocht er maar nog wel één uit het Davidshuis dan koning zijn, maar dan moest toch heel die organisatie van tempeldienst, van hoge priester, moest daarin deel hebben. Zij wilden ook vrijheid. Maar zij wilden dat die Romeinen verdwenen. En dan was dat het koninkrijk Gods over de aarde heersen. En Jezus brengt een koninkrijk dat niet van deze aarde is.
En dat botst. En dat zie je bijvoorbeeld, ik noem nou maar eens in Lucas 13. Zoekt u er maar eens op. Dat is een gedeelte, als je dat verstaat, dan begrijp je de achtergronden daarvan. Dat daar machten werkten. Waar de Heer helemaal niet mee te doen had. Kijk, in Lucas 13 staat, dezelfde tijd kwamen enigen tot hem met het bericht over de Galileërs, wie het bloed Pilatus met hun offers vermengd had. Nou, de Heer was zelf ook het Galileër. En hij antwoordde en zeide tot hen, meent gij dat deze Galileërs groter zondaars waren dan alle andere Galileërs, omdat zij dit lot hebben ondergaan? Nee, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij al even zo omkomen. Of meent gij dat die 18 op wie de toren bij Siloam viel en die erdoor gedood waren, schuldiger waren dan alle andere mensen die te Jeruzalem wonen? Nee, zeg ik u, maar als gij u niet bekeert, zult gij alle even zo omkomen. Wat is nou de achtergrond daarvan? Die Galileërs, daar waren veel zeloten onder. Zeloten, dat zijn ijveraars voor de wet. Want die woonden daar maar in dat achterlijke Galilea, niet in Judea. Dus mensen die aan de buitenkant wonen, die willen meestal nog erger zijn dan de echte Joden. Het waren maar zo'n beetje, we zouden zeggen, aan de zelfkant van het Jodendom. Hè. Ze waren niet in touw bij de Joden. Maar dat soort mensen was meestal veel erger. Nou, en die zeloten, dat waren ijveraars voor de wet. En die wilden hun godsdienst in de zichtbare wereld, zo hebben die Romeinen moesten verdwijnen. Zij moesten een vrij volk worden en dan moesten die Romeinen onder hen komen te staan. Dat was de belofte die ze uit de profeten halen. Dat uit Israël zou de wet gaan. Ja, uit Jeruzalem zou de wet gaan. Zij zouden de baas zijn. Dus wat krijg je? De opstanden die begonnen veelal aan die kant van die Galileërs. En wat deden die Galileërs? Die trokken op naar Jeruzalem. En waar beginnen opstanden? Dat is net als bij wijze van spreken, die aanhangers van Khomeini daar optrekken naar Mekka. En daar gaan ze uitgerekend in die Kaaba, of bij die steen, bij dat heiligdom, gaan ze oproer maken. Weet je wel, er zijn er zoveel gevallen. Dat heb je toch allemaal meegemaakt. Nou, wat doen die Galileërs? Als ze die opstand gaan beramen, dan gaan ze naar de tempel. Met hun zwaarden, onder hun opperkleed. En dan gaan ze, voorhoofd der heidenen, voorhoofd der joden, der vrouwen, en dan der priesters. En daar staat het altaar. Daar staat het altaar bij de eigenlijke binnentempel. Nou, dan mocht je dus op de grote feesten, mocht je daar je offer brengen. Dat was de enige keer dat een Jood bij het binnenste heiligdom mocht komen. Ja. Dan brachten ze de offers. Maar omdat daar zoveel mensen waren, maakten ze van die gewijde plaats, maakten ze gelegenheid om daar een opstand te ontketenen. En dan aan het noordzijde van het tempelplein, daar heb je de Burcht Antonia, waar die Romeinen zitten. En die Romeinen die deden toen net als ze later bij Paulus doen. Als Paulus bijna gelyncht wordt door de Joden omdat hij Trofimus in de tempel gebracht had. Dan schieten die Romeinen ook uit die Burcht Antonia en die halen hem weg. Die dragen hem weg. U weet het wel. Nou, die Romeinen die zien dat daar een opstand begint. En die trekken zich verder van die middelmuur des afscheidsels niet aan af. En die pakken daar die Galileërs aan. Dus die komen ook in dat heiligdom binnen. Voorbij dat bordje waarop stond, het was verboden voor de heiden op straffen des doods. Om dat te passeren. Dat was de middelmuur des afscheidsels. En dan doden ze zoveel Galileërs. Ze onderdrukken die opstand. En sommige Galileërs, die vluchten dan. Maar de tempelplein is door een hoge muur afgesloten. Het is bovendien de stadsmuur ook nog. Die steil naar het Kedrondal gaat. Nu nog. En daar heb je de toren van Siloam. Daar in de buurt van die waterbron. Daar was een toren in de muur. De toren van Siloam. En daar zoeken ze veiligheid. En daar willen ze zich verdedigen. En wat doen dan die Romeinen? Die nemen stormladders. Die beuken die muren. En die toren stort in. Want zij willen er geen mensen aan wagen. Dus ze denken, we gaan net zo door met de rammeien. Met de rammen, de stormrammen, dat die muur instort. Nou, die stort in. En dan staat er weer de 18 van die mensen gedood. Ja, hoe moet je dat nu oplossen? Wat zeiden toen die Joden? Ja, dat die opstand is niet gelukt. Want dat zijn eigenlijk geen echte Joden. Dat zijn geen mensen die de wet houden. Dat zijn, die komen maar uit Galilea. De schare die de wet niet houdt, die is vervloekt. Dat is het merkwaardige. Waarschijnlijk is een van die Galileërs toen gepakt. Of een van die opstandelingen. Want wij lezen later als Barabbas bij Pilatus komt. En dat is dan in diezelfde tijd. Dat Barabbas was een van die mensen die een moord gepleegd had bij die opstand. Dat wordt in Marcus er nou wel bij gezegd. Marcus 15, denk ik. Barabbas was de oproermaker die in het oproer een moord had begaan. Marcus 15, vers 7. Marcus 15, vers 7. Ja, dat denk ik hoor, dat hij was. Maar daar staat het oproer. Dat is zo. Iedereen wist welk. Ja. Had hij moord begaan. Ja. Dus dat is geen wonder dat ze hem gevangen gezet hebben. Ja. En wat zegt Jezus dan tegen die mensen? Dan zei hij, ja, maar dat... want kijk, als iemand vermoord werd, als iemand ziek werd, als iemand gedood werd, dan moest hij schuld hebben. Niet waar? God liet een gunsteling van God, die kwam niet om. Niet waar? Rechtvaardigen, die komt niet om. Nou, dus je had wat gedaan. Nou ja, die mensen die de wet niet als Paulus ziek is later. Dan zeggen ze dan ook, hij heeft de wet overtreden, hij is ziek. En Paulus en dan wijkt Paulus uit naar de Galaten. Hij zegt, jij hebt mij niet bespuwd en veracht. Hadden de Joden gedaan. Galaten 4. Dan staat er, als hij die oogziekte heeft, dan zegt hij, jullie hebben mij niet bespuwd en veracht. Maar men zei, je hebt het tegen God gezondigd. En Paulus was het heel duidelijk, want was ook een wetsovertreder. Nou, die Galileërs die namen die wetten ook niet volgens hen. Dat konden ze ook niet, want die woonden niet in de buurt van de tempel. Die konden niet alles stipt houden, net zo mensen als de mensen in de diaspora. En dan zegt Jezus, die zegt, weet je wat het nou is? Hij zegt, die waren niet grotere zondaars dan alle andere Galileërs. Maar hij zegt, als jullie niet bekeert, dan onderga je hetzelfde lot. Is dat gebeurd? Zij waren de leidslieden met hun wetten. Nou, en dan komt er in het jaar, 40 jaar na Jezus dood, komt er de grote opstand in het jaar 70. Nou, en dan krijg je weer die opstand tegen de Romeinen, maar dat wordt geleid door de bovenlaag. En dat zijn dan de priesters bij. Dat zijn dan de echte Joden. En wat gebeurt ermee? Nou, die worden dan ook gekruisigd en die worden dan ook gedood. Dan wordt de stad helemaal plat gebrand en verwoest. En Israël wordt verstrooid onder de volken. Heb je het in de gaten? Weer de verstrooiing. Jezus zegt, ga jullie precies in. Jullie denken, nou worden die mensen in een opstand gedood. Over 40 jaar zag Jezus al bij wijze van spreken profetisch dat deze mensen in die grote opstand tegen de Romeinen onder Vespasianus en Titus, die de stad verwoesten, dat daar precies hetzelfde mee zou gebeuren. Hij zegt nou. En dan zeg je natuurlijk niet, ja, dat waren, wij hebben de wet niet gehouden. Maar je gaat toch wel dezelfde gang, want jullie hebben een godsdienst van de aarde. In wezen een occulte godsdienst. Nou, en dan worden ze over de aarde verstrooid. En dan houdt de tempeldienst op en het offer houdt op. Niet waar? En dan kunnen ze de wetten zo met hangen en wurgen een beetje doen. Maar meestal niet. Ja. Dat is het Jodendom. Dat is merkwaardig. Kain. En dan Israël, de 10 stammen. Ja. En dan nu deze. Dan komt de kerk. Israël is verwoest. Jezus bracht een leer van genade. Hij hij twistte niet. En het evangelie dat Jezus bracht, dat twist ook niet met de mens. God twist niet met de mens. Jezus brengt een heerlijk evangelie en we worden getrokken door zijn heerlijkheid en door zijn macht, zegt Petrus. Je vindt het heerlijk om dit evangelie te mogen geloven. Je wilt het graag. Niemand wordt ertoe gedwongen en God gaat niet met iemand een twist aan. Dat is het evangelie van de Heer. En God komt je tegemoet. Waarmee? Nou, God komt de gemeente tegemoet. Dat ze gemeente mag zijn. Zonder enige cultuur van de Joden. Wij hoeven de cultuur van Israël niet over te nemen. Al hun inzettingen. Hun besnijdenis. Denk je nog, was er in de eerste tijd al over wat ze daar moeilijk mee hadden. Met dat vlees eten. Je zegt, daar gaat het helemaal niet om. De schuldvergeving, ik krijg er niks. Door het geloof. God komt je tegemoet met de schuldvergeving. Hij komt je tegemoet met de doop met de Heilige Geest. Wij hebben een God die ons tegemoet komt. Dus niet die gaat twisten, maar hij komt je tegemoet. Zover wil je, nou dan zal ik je verder helpen. Hij komt je tegemoet met het evangelie van het herstel. Jezus kwam wel om te twisten, ja, met de boze geesten. Daar had hij twist mee. Die zei, ben je gekomen om ons te verdelgen? Ja, zegt Jezus, ja, daar ben ik zeker voor gekomen. Hij was gekomen om te twisten met de geest, met de boze geesten. Maar hij zei, je moet niet twisten met de mensen. Paulus zou het later herhalen. Hij zei, we hebben geen strijd tegen vlees en bloed. Ook niet tegen je eigen vlees en bloed. Ja, je hoeft niet in je eigen vlees te strijden. In je eigen lichaam te snijden. Ja. En geweld aan te doen. Jezus bracht niets. Hij zei, je moet vasten. Hè? Je mag dat niet eten. Hè? Of je moet een bepaalde dag uitkiezen. Hij liet de mensen volkomen vrij. Als ze dat ene evangelie maar aanvaarden. Hij was gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Meer niet. En daarvoor geeft hij de geest om je te helpen. In die strijd. Nou. Dus God twistte niet meer. Hij zal niet altijd twisten. God zegt, ik zal niet eeuwig twisten. Daar houdt de twist op. En als wij het evangelie over deze wereld brengen, dan hebben wij niet een evangelie van een twist, maar dan hebben we het evangelie van de getuigenis. Wij moeten getuigen. Dat is wat anders. Je leven moet getuigen. Onze gemeenschap met God moet getuigenis geven. Dat is het grote geheim. Wij hebben een leraar ter gerechtigheid gekregen. We hebben de schuldvergeving. We hebben de doop in de geest. En we hebben een gemeente waar we grootgebracht worden. En die stoelt op de rots Jezus Christus. Op het fundament. Nou, dat is een tegemoetkomen. Dus wij hebben geen tempel nodig. Je hoeft niet ergens naartoe te reizen. De Heer zegt, gemeente bouwen. Overal. En iedere gemeente naar zijn eigen structuur. Een eigen taal, je hoeft er niet een bepaalde gewijde taal te leren. Het is zo eenvoudig mogelijk. Je begint maar het fundament van Jezus te verkondigen over het Koninkrijk der Hemelen en meer niet. Zo eenvoudig is het. Maar maak er geen wetten van. Maak er geen ijzeren discipline van. Maar het is een gewillige zaak, een blijde zaak, want je wordt er een ander mens door. Wat heeft de kerk ervan gemaakt? Ja, als het de eerste tijd was het ook goed. Met de nodige afwijkingen. Maar als het jaar 200 komt, dan schrijft al. Dan zeg maar, moet je maar eens naar die christenen kijken. Wat een onderlinge vijandschap is er. Wat deed de kerk? Die zag die Israël ondergaan. Die zag die tempel verwoest. Die priesters weg. Geen Jood die meer kan offeren. Ja. En die priesters, nou ja, misschien heet er nog een of ander Kohen, priester, maar ja, verder zegt dat niks. Ja. Dan heb je nog een apart plaatsje in de synagoge. Wat zei toen de kerk? Wij zijn op de plaats gekomen van Israël. Daar komt nou die leer vandaan.
maar in de zichtbare wereld wel. En ze zeiden wel, we zijn geestelijk Israël. Maar ze voerden het uit in de natuurlijke wereld. Voorbeeld. Waarom zijn alle priesters ongetrouwd in de Romeinse kerk? Omdat in Israël... waarom zijn alle priesters mannen? En waarom zijn er geen vrouwen? Omdat het in Israël zo was. Dat is het. Waarom hebben ze in de Romeinse kerk een altaar? Waarom hebben ze priesters? Waarom een onbloedig offer? Dat is allemaal, wij zijn Israël. En daarom is het een geweldige verzet dat ze geen vrouwen in een dienst willen hebben. Daarmee hebben ze het levendeel van de mensen hebben ze in de dienst terzijde geschoven. Ja. Waar Paulus zegt, nou, je profeteert maar, je bidt maar in de gemeente. Maar dat was een manzaak. Geestelijk Israël. De doop. Ja, wat is de doop? Wij zeggen, je laat je dopen als je wedergeboren bent. Wij dopen kinderen Gods. Nee, zij zeggen, wij dopen natuurlijke kinderen. Ja, daar heb je weer het zichtbare. Het zichtbare. Men brengt dat zichtbare er weer in. En die doop, wat moet die dan doen? Die moet de erfzonde uitwissen. Dat zei Augustinus. Die doop is nodig dat die erfzonde. Eerst zeggen ze dat het erfzonde en dan moet die doop dat uitwissen. Maar ze zijn wel wijs, want ze blijven zondigen. Ze zeggen, de doop die kan de zonde niet helemaal uitwissen. En wat doen ze als geweld? Dat Jezus de zonde uitwist. Want als die doop het moet doen, dan doet Jezus niet, dan doet die doop het. Die kinderdoop. Dan doet die man die dat besprenkelt, die wist dat uit. Dat is de hele kerkgeschiedenis, krijgen we weer een zichtbare dienst van God. Een kathedrale, een priesterstand, rijkdom, bezittingen. En wat verdwijnt er? Zijn er nog profeten in de kerk? Die hebben ze allemaal gedood. Die er nog waren, die hebben ze opgeruimd. Merkwaardig. Die de profeten dood. Er staan niet verlicht dat Babel de profeten dood. Nee, daar heb je de kerkgeschiedenis. Tot aan het einde. En wie, waar is de grote afval begonnen? Ja, dat is in 200 al met de kinderdoop begonnen. En in 300, ja, dan komt Constantijn de Grote. En die maakt van geweld het christendom tot een staatsgodsdienst. En dan, hij zegt wanneer er een concilie zou gehouden worden. En een kerkvader schrijft dan al, het koninkrijk der hemelen is door de tweedracht als in een duistere nacht van onweer, ja in een hel veranderd. Dat zei Gregorius van Nyssa. Hij zegt, de kerk is in een hel veranderd. Door Jezus Christus is de waarheid en de genade geworden. Zegt de oude Statenvertaling, bij ons staat er gekomen. De wet is door Mozes gegeven. Dat doe je en dat doe je. Zichtbaar. De genade en de waarheid zijn in Jezus Christus geworden. Dat wil zeggen, Jezus alleen heeft voor het eerst de waarheid verteld. En wat is de waarheid? Hoe dat ruilt en zeilt in de onzichtbare wereld van de geesten. Dat is de waarheid. Hoe kun je overwinning behalen? Niet door elke zondag de Oud-Testamentische wet te horen lezen. Dan heb je dat weer. Voorlezing van de wet. Maar als je de geestenwereld onderscheidt. En de strijd aanbindt tegen de verleidende machten. Tegen de zondemachten. Tegen de ziektemachten. Dat heeft Jezus gepredikt. En hij heeft ons een voorbeeld gegeven. In die 3,5 jaar. Hij heeft niet gezegd, ik doe dat allemaal. Maar hij heeft op een klein stukje van de landkaart, ten nauwe nood zichtbaar op de wereldbol, heeft hij een kort tijdje heeft hij ons laten zien hoe het moet. Nou, en dat heeft me volkomen geëlimineerd, volkomen weggedaan. Maar onthoud het, de genade is in Christus geworden. De waarheid is in Jezus geworden, zegt Johannes 1, het laatste vers, of vers 17 geloof ik. Maar dat is duidelijk. En wat hadden ze in Israël? Wat heeft het Oude Testament? Schaduw. Een heenwijzing. Maar dat was de waarheid niet. Ze leden in het schemerlicht. En de oud-testamentische profeten wisten heel goed, zegt Petrus, dat ze niet over zichzelf profeteerden van een heilstijd, maar over ons. Dat zegt Petrus 1, Petrus 1, vers 10. Ze hebben over de genade aan ons geschied geprofeteerd. Dan zie je ook het verschrikkelijke van een Israëlier. Dat is een geweldige teruggang. Dat uitverkoren mensen, zouden we zeggen, verleid worden vandaag en de dag, hele orthodoxe mensen door die Israëlier. Dat ze zeggen, ja, er zit toch wel wat in. En de Heer zegt, het is in mij geworden de waarheid, hoor. En als je dat evangelie van het koninkrijk er helemaal niet begrijpt, dan heb je de waarheid niet. Dan moet je tevreden stellen met een stormgang. Dan moet je weer een aardse tempel hebben, dan moet je weer, en dan gaat men vandaag in de dag een Joodse leer hebben. De Joodse leringen. Ja. En men gaat er gesprekken mee voeren. En zoals de meest, en lees maar de christelijke bladen, het is Israël, 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 het natuurlijke Israël. Want God heeft, dat is ook Gods volk. En Johannes zegt, wie de zoon niet heeft, die heeft ook de vader niet. Ja. Hoe kun je nou Gods volk zijn als je de zoon niet hebt? Want als je de zoon niet hebt, dan heb je de vader niet. En in die tijd leven wij volop. Dat is een teken van de eindtijd. Dat is een dwaalleer die de uitverkorenen verleidt. Want hoeveel uitverkoren mensen worden er verleid door die Israëlier? Die zeggen, ja, maar dat is toch wat. Want het blijft toch maar Gods volk. En wat heeft dat volk? Nou, dat heeft dan het land. En ik schreef al in 1948, 40 jaar bestaan. Ja. Ik schreef in 1948 in kracht van omhoog. Ik zeg dat toen had ik de Joodse wachten gelezen. En dat is een Joods blad van de Alaya. Van de, om naar Israël te komen. En daar stond in, wij gaan weer terug naar het land der vaderen. En we doen net als Jacob. En daar staat in van Jacob dat hij het land gaf dat hij met pijl en boog had veroverd. Met boog en zwaard had veroverd. En zoals Jozua. Want als Jozua het land veroverd met geweld. Als hij Jericho neemt, dan pakt hij die koning van Jericho en hij zegt, jongens, zet eens een rechte paal op. Spiet hem eens helemaal. En dan die koning. Ontbloot zijn bovenlijf en slinger hem over die paal heen. Nou, dan wordt hij gespietst. Nou. En als hij die koning van Ai te pakken krijgt, dan gaat hij weer op die paal. Zo gaat dat. Geweld. Hebben ze ooit vrede gehad? Nooit geen vrede. Altijd strijd, strijd, geweld. Geweld, het ene geweld naar het andere. En toen schreef ik, en toen had ik nog een Israëlier, hoor. Want ik was zover nog niet, voel je wel, 40 jaar geleden. Ja. Ik was bij de vergadering van de gelovigen geestelijk grootgebracht. Nou, dan weet je het wel. En wat schreef ik? Dat beloofde land, als dat dan een beloofd land wordt, dan krijgen ze dat nooit door geweld, maar door geloof en geduld worden. En daarom heeft Jozef aan de rust gebracht. Het Kanaan de rust heeft Jozef aan gebracht. Wat zegt Hebreeën 4? Wat staat er? Ze zijn nooit tegen. Jozef heeft hen niet in de rust gebracht. Staat er uitdrukkelijk. Jozef heeft hen niet in het land der rusten gebracht. Laat ik het dan maar zo zeggen. En daarom is er een sabbatsrust weggelegd voor het volk van God. In het geestelijke Kanaan. In het hemelse vaderland. Dat is nu. En dan zie je hoe deze gedachte van Jezus, een koninkrijk der hemelen, een koninkrijk Gods in de geestelijke wereld, waar wij strijd hebben tegen de machten der duisternis. En nooit tegen de mens. Zelfs niet tegen jezelf. Want je moet bevrijd worden. Je hebt de strijd tegen die macht. Dat is het ontdekkende geweest van deze leer. Nou, die hebben we dan mogen ontdekken. Toen we op Beukenstein waren. En die mensen Nou, we zouden wel eventjes, die mensen zouden vervuld worden met de Heilige Geest, maar ze werden geblokkeerd, dat zagen we al gauw. Dus ze moesten bevrijd worden. Bevrijd van de machten. Maar en veelal ook van het occultisme. Dan zie je er tijdperk ingegaan wat voor standpunt je moet innemen. Want dat is voor ons van belang. Kijk, en ik zeg, ik dien mijn tijd wel uit. Maar het nieuwe geslacht, de nieuwe generatie, als deze ze niet de weg gaan van dat fundament Jezus Christus, die waar, zoals ik dat boekje geschreven heb, die waar wat Paulus zegt in de Hebreeënbrief, Hebreeën 6, van het geloof in God, maar ook van de dopen, de leer van de dopen, van de dopen in de geest, van het eeuwige oordeel, van de scheiding tussen de machten der duisternis. Nou, dan redden ze het niet. Dat kan niet. En wat de kerk heeft geweld gepleegd. Wat hebben ze met de ketters gedaan? Vervolgd. Ze hebben getwist met de ketters. Luther heeft de dopers laten vervolgen. Om maar niet te spreken wat de Roomse kerk gedaan heeft. Ik heb wel eens geschreven, de portalen van de kerken zijn gevuld met bloed. Dat is historie. Strijd in de zichtbare wereld. Geen profeten. En ook geen geestelijke gaven meer werkzaam. Ook geen helingen. Ja. Al die dingen verdwenen. En twist God? Nee, God twist niet meer met zijn geest. Maar hij nodigt uit. En hij zegt, bekeer je. God zegt, verander je. Dat is de leer van Jezus. Kom tot mij die vermoeid en belast zijn. Waarvan? Van heel die rommel waarmee ze opgevoed zijn. Van dat uitwendige, dat zichtbare. Trek uit Babel. Trek eruit. Dat wil niet zeggen, trek uit die kerk. Want dan kom je in een andere kerk. Dan kom je onder regen de drup. Dat wijst de historie aan. Maar trek uit dat systeem van denken. Dat is een systeem van denken. Dat kerkelijke systeem dat altijd nog, niet waar, ook de predikant heeft zijn toga. En hij mag alleen op die kansel staan. Dat zijn allemaal dingen die de Bijbel niet kent. Gij zijt alle broeders. Maar er is wel een gemeente. En er zijn oudsten. Er is wel leiding. Maar dat is het huisgezin. Een huisgezin heeft ook een leiding. Maar dat werkt niet met een uitwendig gezag. Niet omdat je een papiertje hebt gekregen. Dat je zegt, en nou ben je bekwaam om te leren. Nou krijg je een certificaat. En Babel gaat ten onder. Dat is die wereldkerk. Daar staat Babylon, de grote. Staat erachter, de grote. Nou, wie ziet Babel? Wie spreekt over Babel? Wie schrijft over Babel? Schrijven allemaal over Israël. Maar wie schrijft nou eens over Babel? Dat is grote. Nou, daar komen wij nou allemaal. Hebben wij ermee te maken en daar moet je uit. Hoe kom je eruit? Ze zeiden, nou, dan scheiden we ons af en dan gaan we een nieuwe kerk beginnen. Ja. Volgens de vermenigvuldigingsfactor. Ja. Dan ga je een nieuwe kerk beginnen. Ja, maar daar red je niet. Je moet een gedachtewereld van Christus aanvaarden. En dan zal die wel zeggen waar je vergaderen moet. Dan, maar op die leer van Christus, daar staat evangelie van Jezus Christus. Niet over Jezus Christus, maar van. Wat hij gepredikt heeft, moeten wij prediken. Ik las, want ik zie dat het bijna tijd is, dan ga ik hem een verhaaltje bij vertellen. Ik las verleden jaar, of ik kreeg een advertentie toegestuurd. Zo, stuur me nog eens, als het geen blad is, dan stuur een stuk uit een blad. Dat was Visie, EO-blad. Er stond een advertentie in, halve pagina. En daar stond boven. Vrienden, hulp voor Israël. Ja, ik weet niet, ook daar stond boven de tweede Exodus. Misschien heb je hem ook al gelezen. grote advertentie, de tweede Exodus. Overleden jaar in visie. De tweede Exodus. Dat is dus de tweede uittocht. En daar kun je merken dat het hele Joodse denken overgenomen is. Dus er komt nog een uittocht, zeggen ze. Een tweede Exodus. Ex, dat betekent natuurlijk uit. En hodos, dat is weg. En weg ergens uit. Er staat van Jezus. Er staat dat hij op de berg der verheerlijking was. En Mozes en Elia, die spraken over zijn heengaan. Zijn uitgaan. Te Jeruzalem, weet je wel. Daar staat Exodus. Zijn uittocht. Als Petrus sterft, hij zegt, de tijd van mijn Exodus is gekomen. Van mijn uittocht. Nou, daar stond boven de tweede Exodus. Dus niet van de berg der verheerlijking, maar van Israël. En Petrus zegt, naar mijn heen gaan, naar mijn Exodus, dan moet je maar eens aan denken wat het evangelie van Jezus Christus is dat ik gebracht heb. Enfin, daar staat boven tweede Exodus. Laat mijn volk gaan. U kent die uitdrukking wel. Laat mijn volk gaan. De stichting Vriendenhulp voor de Joden. Die deelde mee. Binnenkort zullen 2 à 3 miljoen Joden Rusland verlaten. En die gaan dan allemaal naar het beloofde land. Dus dat is een Exodus. 2 à 3 miljoen Joden. En die trekken dan over Finland, er stond daar in die advertentie, die trekken over Finland. Een deel, maar het grootste deel, dat trekt dan door Polen, Duitsland, naar Nederland. Dus wij krijgen zo'n 2 miljoen Joden te gast. Niet waar? En dan staat er, dat gaat in één keer. Nou, die uittocht is ook in één keer geweest. Ja. En die krijgen wij allemaal over de grens. Ja. En de bedoeling daarvan was om nou supporters te vinden die die mensen wilden opvangen. Nou, 2 miljoen Joden, 1,5, nou dat is geen kleinigheid. Dus die migranten, zoals men die dan noemt, dat zijn dus mensen die trekken. Die moeten kleding hebben, staat er, en ze moeten voedsel hebben. Dus je moet hamsteren voor die mensen. Ze moeten bedden hebben. Rusland Bijbels moet je kopen, hè? Dat brengt veel kosten bij stond er, maar met elkaar redden het wel, lukt het wel. Adverteerden ze heel optimistisch. Ja, want ze moeten naar Israël ook. Ja, die moeten daar gebracht worden, ze komen berooid aan. Nou, als je daar 2 miljoen Joden krijgt, redden we het wel met elkaar. Veronderstel dat elke immigrant 10.000 gulden kost. Nou, die kost heel gauw met zijn reis erbij. En dan ja, nee, ik heb mijn verhaal nog niet af. Ja. Maar als dat nou 10.000 gulden per man is, dan zitten ze op 20 miljard hoor. 20 miljard. Nou, dan moet je bij Lubbers maar eens vragen wat dat is. Om dat uit te geven. Ik bedoel, 2 miljoen mensen opvangen, dat is niet niks. Dat voel je wel. Dan moet je wel voor die tijd beginnen. Ja. Binnenkort stelt er. Met grote letters. In de oorlogsdagen hebben wij, mijn vrouw en ik, hebben vier mensen in ons huis gehad. De hele tijd. En dat waren mensen van dezelfde cultuur. En ook nog van dezelfde beschaving. Daar kon je nog mee spreken en zo. Hè. Maar wij weten wel wat dat is als je 4 mensen in een huis hebt. Maar je zou 2 miljoen mensen moeten herbergen. Jongens, ik zou zeggen tegen die mensen, leer nou eerst eens Russisch. En als ze dan komen, dan kun je het vlot spreken, dat weet ik zeker. Dan spreek je het allemaal vlot. En anders dan kun je tenminste die Russische Bijbel die je gekocht hebt nog lezen. Nog. Dat is ook nog wel dan. Ja. Ja, want dat is alweer heel wat geleden. En hoe komen ze er nou aan? Wel, er is iemand in Amerika geweest. Want daar gaat de zon op. Maar die heet Steven. Leitle. L-I-G-H-T-L-E. Nou, dat is een boekje, heeft hij geschreven.
Want je zou zeggen, hoe komen ze aan al die informaties, die mensen? Hè? Hoe weten ze dat allemaal, die grote Elia, die grote immigrantengolf? Nou, dat is een boekje, dat heet De Tweede Exodus, 225 pagina's. Dat is niet uitgegeven door die vriendenhulp voor Joden, want dat zit in ergens in Harderwijk. Of in Ermelo. En dat andere, dat is Stichting Hebron Twente in Almelo. Die heeft een boekje uitgegeven. Ja. En dat is een verhaal van een Amerikaan. Die heeft in 1974 een visioen gehad. Ik heb het boekje zelf gelezen. Ja. En die zegt, de Heere had hem getoond, meer dan eens, dat er 3 miljoen Joden uit Rusland zouden gaan, uit de Sovjet-Unie. En die Exodus, die zou die van de eerste Exodus ver te boven gaan. Nou, dat kan wel natuurlijk, 3 miljoen. En er zouden in Rusland heersers zijn die het volk van de Joden zouden gaan verdrukken op een vreselijke wijze. Wreder dan de farao. En dan zouden de Joden opstaan met een grotere bediening dan Mozes. Om ze te bevrijden. En dan zouden er plagen komen over Israël. En dan zouden de autoriteiten in Rusland vragen, gaat nou alsjeblieft het land uit. Laat mijn volk gaan. Dat zou dan ingewilligd worden. En dan zou die grote trek beginnen. En toen hij in Finland was, want hij is de hele wereld rondgegaan om dat te vertellen, dat gezicht. En hij zegt, er gaat ook nog een deel naar Finland. Dat heeft de Heer hem ook nog getoond. En zo zou Rusland zijn Joden ophoesten, schrijft hij. Hij steef de hele wereld rond, Steve. En hij komt in Nederland. En er waren 50 personen, zegt hij, die hadden hetzelfde gezien. Hadden hetzelfde van de Heer gehoord. Nou, een profetie moet beoordeeld worden. 50 profeten. Nou, die profetie kan niet meer stukken. Nee. Tja. Hij schrijft 50, had hij persoonlijk gesproken. En er waren er al mensen die naar onze grenzen gingen, daar bepaald waar ze over zouden trekken, hadden de machten al boven die grens gebonden. Ja. Maar nou, ja, die perestroika van Gorbatsjov, ja, die werkt dat natuurlijk vandaag aan de dag niet in de hand. Dat voel je wel. Dat is eigenlijk een tegenvaller voor die exodus. Want Gorbatsjov die predikt een beetje wat rustiger aan en wat vriendelijker. Die heeft een vriendelijk gezicht. Nou, dus u voelt wel, dat zit niet in de lijn van dat denken. Dus die moet, maar het is binnenkort, dus die zal nog moeten veranderen in een geweldige autoriteit die dat volk gaat verdrukken. Dan wordt hij de farao der verdrukking. Maar ja, het is al in 1974 dat er stond binnenkort. Ja, wat is binnenkort? En daar stond in die krant ook weer van het verleden jaar binnenkort. Ja, wat is dat? Nee. Maar inmiddels zijn de activiteiten gestaakt. Want ze hadden allemaal adressen en ze hadden gehoord dat de KGB, de geheime politie van Rusland, erachter zat, achter die adressen. Nou ja. In Scandinavië was het voedselbederf al groot. Ja, dat krijg je ook. Het heeft wel zijn voordelen hoor. De hele geschiedenis. Ik zal je één voordeeltje vertellen. Vertelde mijn voorganger, Pinkstervoorganger. Hij zegt, het was een snel groeiende gemeente, Pinkstergemeente. En voor de crash hadden ze bedjes nodig. Bedden voor de kinderen. Gewoon om op te spelen, op te liggen enzovoort. Hè. Hij en een zuster die bood haar 6 of 7 bedden aan. Hij zei, hoe kom jij eraan? Jij hebt geen kinderen. Ze zei, ja, maar ik heb die gekocht als de Joden komen. Uit Rusland. Hij ze zei, maar dat duurt nou al zo lang. Ze zei, je mag ze ook. Hij zei, mogen wij ze hebben? Hij zei, hartelijk bedankt. Hij zei, als ze komen, krijg jij ze terug. Ja. Ten slotte, zoek eens op Openbaring 15. Want dan wil ik dan afmaken. Openbaring 15. Vers 1. Dan gaan we eens over de tweede Exodus lezen.
En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaar. Zeven engelen die de zeven laatste plagen hadden, want daarmee is de gramschap dat God het volk verwerpt, loslaat, voltooid. En ik zag iets als een zee van glas. Hey, daar komen we aan die zee. Met vuur vermengd. En de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee. Met cites Gods. En ze zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam. Nou, wat denkt hij? Die zee, dat is een zee van demonie. Dat is die verdrukking waar de christenen door moeten als die antichrist er is. En die plagen die komen, inderdaad. Maar dat zijn geestelijke aanvallen. En als ze door die zee trekken, dat is de verdrukking niet, maar dat is de uitredding geweest. Nou, aan het einde der tijd van onze bedeling. Nou, als dan al die dingen geschieden die Jezus gezegd heeft, als die antichrist dan uit Babel zijn gemeente heeft gevormd van louter afgoderij en van occultisme. Nou, dan zal er de mensen doortrekken die onbeschadigd zijn. En die trekken door die zee van glas. Dat is het demonie, hard, keihard. En van vuur. Dat oplaaiende vuur. Nou, en daar trekken ze door. Dat is de slag bij Armageddon. En dan zingen ze het loflied. Voor het Lam. Dat is de heerlijkheid ervan. De bevrijdingslied van Mozes. Voor het Lam. En voor God. Nou, dat wijst op een exodus. Maar die exodus ligt in de geestelijke wereld. Want ik heb nog nooit in de natuurlijke wereld een zee gezien van glas en vuur. U wel? Dat vuur net als in zo'n glazen stuiter. Zo'n ouderwetse stuiter waar je die vlammetjes in ziet. Ja, zo ziet hij dat ook. Dus dan zie je waar dat op uitloopt. De misleiding en de waarheid. Jezus zegt, de Bijbel zegt, de genade en de waarheid zijn in Christus geworden. Die is alleen in het evangelie van het Nieuwe Testament van het Koninkrijk der Hemelen te vinden. Dat is de waarheid. De waarheid in de geestelijke wereld. Nou, we gaan straks door.